allemaal. Toen ik binnenkwam kreeg ik van Gerrit. Gerrit, waar zit je? Daar. Ah, je kunt Gerrit, mag wel zeggen, soms kan je Gerrit een beetje over het hoofd zien. Maar qua persoonlijkheid kan je Gerrit nooit missen. Nee, Gerrit zit echt mijn rol. Anders moet je een beetje playbacken tijdens de zangdienst. Ik ben helaas een paar dagen geleden nogal zwaar verkouden geworden. Dus ja, nou, dat doe je alsof je mee zit te sparen je stem voor je toespraak. Dus ik hoop dat het 40 minuten ongeveer gaat lukken. En zo niet, ja, dan merkt u het ook wel. Dus, daar moet u niet te veel aandacht aan besteden. Ik hoop dat u vooral aandacht besteedt aan wat de Heer vanmorgen door mij heen tot uw hart wil spreken. Want daar bent u voor gekomen. Want terwijl je iets vertelt, is mijn ervaring als mensen mij iets vertellen, als ik u iets vertel, ga je gelijk denken. En daar, met Gods gedachten, is alles begonnen ooit. Want de eerste mens en de mens is ontstaan in Gods gedachten. En uit Gods gedachten komen uiteindelijk zijn woorden voort en zijn daden, en dat zijn alleen maar enkel goede wezens, gevolgen enzovoort. Dus voor u en voor mij betekent dat, aangezien wij in ons volle evangelie zeggen, Heer, wij willen op u gaan lijken. Uw gedachten brengen die ook goede daden voort en het goede leven, want Gods gedachten brengen dat voort. Dus u kunt uzelf heel goed een spiegel voorhouden en denken, wat ik nu denk en wat ik erbij voel en wat ik volgens ga doen, is dat nou hetzelfde als Gods gedachten en wat hij ging doen en waar het toe leidde? Ik schat in dat, is tenminste mijn ervaring, dat ik denk, nou, een aantal gevallen gaat het goed, een aantal gevallen denk ik, oh, ik moet even zorgen dat die vernieuwing van denken uit Romeinen 12 vers 2 het nog een keer 100% gaat doen in mijn leven. De eerste mens dus, ontstaan in Gods gedachten. Want daar wil ik het met u over hebben, over het oorspronkelijke. Ik ben ervan overtuigd. Wij zongen in een lied. Ik heb één keer Gerrit je advies niet opgevolgd toen wij zongen. Wij geven u eer God en Vader. Wij komen het einddoel steeds nader. Dat vind ik zo'n geweldig mooie tekst. En dacht ik, ik ga toch nog gewoon meezingen. Ik merk wel wat er met mijn stem gebeurt. Maar weet u, dat gaat over de toekomst. Hè? Als ik het nou probeer heel simpel te vertellen. En dan ga ik het daarna uitleggen. God had een gedachte. Die heeft uiteindelijk geleid tot de schepping en tot de mens. God had nooit in zijn gedachten gehad dat de zondeval zou plaatsvinden. Helaas wel gebeurd. Daar hebben we vandaag nog steeds last van met z'n allen. Als u openbaringen goed kent, weet u dat ook na allerlei, nou ja, laat ik maar zeggen, gebeurtenissen onderweg over is. En dan denk ik, en wat gaan we daarna dan doen met z'n allen? Die last die je hebt van de dingen van het Rijk der Duisternis, denk ik, gelukkig is dat maar tijdelijk. Wij zeggen tenslotte dat we het eeuwige leven hebben. Het Rijk der Duisternis is de eeuwige dood. Wij hebben het eeuwige leven. Als je nou in staat bent om te bedenken, wat was Gods bedoeling van oorsprong? Mijn stelling is, als je zicht hebt op het oorspronkelijke, dan krijg je zicht op het uiteindelijke. En dan moet je even die dagelijkse shit, waar ik ook wel eens last van heb, maar even laten voor wat dat is. Omdat het vroeg of laat wel overgaat als u oprecht van hart de Heer blijft volgen en dienen. Wanneer het overgaat en hoe, dat kan ik u niet vertellen. Maar u heeft allemaal uit uw eigen leven wel een getuigenis. Met dank aan de Heer is dit ten goede veranderd in mijn leven. Nou, die dingen waar u nog mee zit, die komen ook wel goed. Daar wil ik wel even een paar garanties voor afgeven, omdat onze Heer zo is. De eerste mens dus. Toen God in gedachten de mens aan het scheppen was, toen had hij ook wel de gedachte die u allemaal kent en die ik vanmorgen volgens mij zelfs in een gebed hoorde. Ik weet elke gedachte ik over u koester, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Voor de mensen die van Bijbelteksten houden, Jeremia 29 vers 11. Onze God is altijd dezelfde, dus hij heeft vanaf het begin gedachten van een hoopvolle toekomst voor u en mij gehad. En die heeft hij ook nu voor uw situatie, voor de mijne. En die heeft je morgen en overmorgen tot in eeuwigheid, omdat die zo is. Waar leidt dat dan toe? Wel, God, als er in het begin van Genesis staat dat wij geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis, dan zit daar al het woord gaan lijken op een beetje in, hè? Dus de bedoeling is dat u en ik steeds meer gaan lijken op God onze schepper. Sterker nog, God die wil graag dat wij op zijn niveau van gedachten gaan functioneren en leven. En wij zeggen dan wel eens, nou dat is even zo als dat kan, een goddelijk hoog niveau, hè. Te zwaar Calvinisten en reformatorische hebben zoiets van dat is nooit haalbaar. Als God zegt dat het haalbaar is, is het haalbaar. En weet u, dat is niet, ja, wij kunnen wel zeggen een heel hoog niveau, maar ik zal het anders zeggen, dat is een goddelijk normaal niveau voor de mens. Dat we daar niet zitten, dat is niet normaal. God koos er dus voor om een wezen te scheppen, u en ik, naar zijn beeld en gelijkenis, die de mogelijkheid in zich heeft om te gaan groeien. Want Adam, dat weet u allemaal, is geschapen als een, nou, ik denk een natuurlijke volwassen man. Maar in geestelijke zin was Adam een volwassen zoon van God. Ik denk van niet. Dus in natuurlijke zin was Adam een volwassen mens. In geestelijke zin zat het in aanleg erin om te gaan groeien tot een volwassen mens. Ik ga vanmorgen een paar keer heen en weer van het natuurlijke naar het geestelijke. Dat trekt u wel, is mijn ervaring. Kijk, weet je, de meeste van u zijn vader of moeder en wat u in ieder geval zelf ooit bent geweest is kind. Als een kind geboren wordt, nog voordat het kind kan praten, wat doet dat kind? Ik ga even van het ideale geval uit. Dat kind kijkt om zich heen naar zijn moeder en zijn vader. En wat doet dat kind? Dat vind ik zo mooi als je erover nadenkt. Die vertrouwt één onvoorwaardelijk zijn moeder en zijn vader. Die stelt dat niet ter discussie. Die doet na wat hij zijn vader of zijn moeder ziet doen. En die zoekt al heel snel oogcontact. En als hij leert om te spreken, kun je ook in een gesprek erachter komen. Wat voor karakter heeft mijn kind? Dat is wat God ook van u en mij hoopt en wenst. Hè? Contact tussen God en de mens. Het mooiste wat hij geschapen heeft, zegt hij zelf. En hij is benieuwd hoe u, hoe ik mag gaan ontwikkelen. En hij hoopt natuurlijk dat dat allemaal goed gaat en goed komt. Zoals u dat als liefhebbende vader of moeder ook voor uw kinderen hoopt. En ik hoop, ik weet niet welke ouders u heeft of heeft gehad. Ik hoop dat u ook zulke ouders heeft gehad. Een kind kijkt dus naar het voorbeeld op aarde en dat brengt zo'n kind tot ontwikkeling. Adam, stel ik me voor, toen hij om zich heen keek naar de schepping, u weet welke opdracht God Adam gaf, hè? Ga heersen over deze schepping. Breng het in, tot ontwikkeling. Ik kan me voorstellen dat Adam, die, nou, als ik maar even mijn woorden zeg, vast een goed stel hersens had, want er was namelijk niets beschadigd, dus dan heb je een goed stel hersens, zich op een gegeven moment natuurlijk afvroeg, toen hij de natuur had gezien, de dieren enzovoort, dat hij zich afvroeg, waarom is dit er allemaal? Wat zou hier nou de bedoeling van zijn? Probeert zich even voor te stellen, u bent de eerste man of de eerste vrouw op aarde en je ziet dat. Dan ga je toch afvragen, het is allemaal prachtig en mooi, en wat is hier nou de bedoeling van? En misschien dat u zich sowieso nog wel eens afvraagt, wat is nou de bedoeling van het feit dat ik besta? Wat is de bedoeling van mijn leven? En wij kennen het evangelie allemaal. Dus dat is mooi, want dat geeft namelijk antwoord op de ware bedoeling dat u bestaat. Dus ik ga proberen het in één zin te zeggen. En daarna ga ik het vertellen. Waarom heeft God de mens geschapen? Uiteindelijk leidend tot miljarden mensen waarvan er hier 100 bij elkaar zitten. God heeft vanaf het begin verlangd naar een levenspartner. En alle mensen bij elkaar die hem van harte volgen en volwassen zoon van God worden, al die mensen bij elkaar zijn Gods geestelijke levenspartner tot in eeuwigheid. Dat noemt de Bijbel ook wel een huwelijk in de geest. Als u getrouwd bent en u heeft een goed huwelijk, dan bent u op de dingen die er echt toe doen in het leven, bent u één, hè? Dan zit u op dezelfde lijn. Dan heeft u dezelfde opvattingen over dingen die er toe doen. Nou, veronderstel maar eens dat wij met z'n allen dezelfde opvatting hebben als God over de dingen die er toe doen. Dat brengt je bij elkaar, hè? De geestelijke levenspartner van God tot een eeuwigheid te worden. Ik hoorde je bij de zangdienst zeggen, ja, dat zijn soms van die mooie volle evangeliezinnen en ik maak het graag een beetje praktisch. Nou, dat ga ik proberen. Een paradijs, want ik ben in Den Haag begonnen met iets te vertellen over paradijs en ik, oh, daar kan ik nog wel een paar keer over vertellen. Dus ik geef u even de samenvatting van wat ik daar nu twee keer verteld heb. Om te beginnen, het woord paradijs is een woord wat afkomstig is uit het Persisch, of Farsi heet dat tegenwoordig. Nou, vroeger heette het land Perzië, tegenwoordig kent u het als Iran. En dat woord betekent een afschermd of omheind of ommuurd gebied en daarbinnen is het mooiste wat je maar kunt hebben. Dat vind ik fascinerend, want er staat dat God de mens in het paradijs plaatste, hè, dus voor de liefhebbers. Denk ik dan, Adam is dus niet geschapen op de plek waar het paradijs was, maar God heeft hem daar later geplaatst. Dan moet u maar eens u afvragen, als u dat leuk vindt, waar zou God Adam dan geschapen hebben? Dat is een boeiend onderwerp. God plaatste Adam dus op de plek op aarde waar het mooiste te zien was wat God geschapen had. Een paradijs kennen we ook wel onder sommige andere namen of synoniemen, bijvoorbeeld het woord lusthof. Nou, wij kennen dat in Nederland wel, als u wel eens op pad gaat, de natuur in, naar een kasteel, een mooie tuin erbij, dan noemen wij dat wel eens een lusthof. Als het mooi is aangelegd, zeggen mensen wel eens, goh, wat een meesterwerk. Maar Gods meesterwerk was niet het paradijs, Gods meesterwerk was die mens die in het paradijs zette. Dus als u vanmorgen in de spiegel heeft gekeken, dan heeft u Gods meesterwerk gezien. Denk daar maar eens over na. De kroon op Gods schepping staat er. Maar dat aardse paradijs is zoals alles op aarde natuurlijk een beeld van iets hemels. Dus het aardse paradijs was bedoeld als beeld van een hemels paradijs. Want dat aardse paradijs, dat bestaat natuurlijk al lang niet meer. Anders was het namelijk de favoriete vakantiebescherming, schat ik in. Maar dat hemelse paradijs, u mag even met me meedenken. Is dat er eigenlijk al? Of gaat dat nog komen? Of is dat iets wat in ontwikkeling is? Wat denkt u? U mag even, dan kan ik even mijn stem sparen. Dat hemelse paradijs, is het er al? Ik zie een beetje aarzelend, ja. Zit er nog ontwikkeling in of is het al af? Wij moeten nog komen. Oh. Nou. Even een paar bijbelteksten. Jezus zegt tegen die moordenaar aan het kruis naast hem. In Lucas 23 vers 43. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dat was dus het hemelse paradijs. Dat ding waar Adam en Eva waren bestond al duizenden jaren niet meer. Want als het nog een poos bestaan heeft, is het met de zondvloed natuurlijk wel vernietigd. Dus Jezus had het toen, 2000 jaar geleden, over een hemels paradijs. Nou, als dat er 2000 jaar geleden was, dan is het er vandaag ook. Dus bestaat het? Ja. Wat moet je erbij voorstellen? Nou, blijf luisteren, dan gaat u dat ontdekken. Paulus, die schrijft in 2 Korinthe 12 vers 4. Ik weet van een mens, daar heeft hij het in de derde persoon over zichzelf. Dat hij werd opgenomen in het paradijs. En dat hij daar onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, waarvan het een mens niet geoorloofd is om die uit te spreken. Dan denk ik, als u dat stukje kent, hè, volgens mij zat er 14 jaar tussen, schrijft hij erbij. En hij heeft het in diezelfde verse over de derde hemel. En ik denk, maar Paulus, jij hebt wel een reden gehad om dit toch op te schrijven. Om ons aan het denken te zetten. Dus mij zet dat aan het denken. Een mens kan dus opgenomen worden in het hemels paradijs, want dat heeft Paulus meegemaakt. Ik zou dat ook wel willen meemaken, toch? Ik ben benieuwd wat ik allemaal tegenkom. Derde tekst, Openbaringen 2 vers 7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom van het leven. Dat vind ik dan interessant. Dan denk ik, die stond in de Hof van Eden aan het begin. En aan het eind in Openbaringen staat er weer, ik zal je te eten geven van de boom van het leven. En dan staat er, die midden in het paradijs van God staat. Wat mij altijd buitengewoon veel deugd doet, is dat in Openbaringen die boom van de kennis van goed en kwaad niet meer voorkomt. Dat geeft de burger moed. Hè? Want dat betekent namelijk dat dat zootje van het Rijk der Duisternis overwonnen en afgevoerd is. Ik zei u, de dingen in de natuurlijke of aardse wereld zijn vaak een beeld van het hemelse. De meeste van u zijn dat denk ik wel gewend, maar anders zal ik er een paar proberen toe te lichten. Kijk, die boom van het leven was voor Adam en Eva de plek waar ze met God spraken. Hey, wie geeft het leven? God. Dus de boom van het leven is de plek waar de mens God ontmoet. Maar om het dan maar zo te zeggen, dat er staat in de Bijbel dat aan het eind van de dag, dat stel ik me gewoon voor, dat God als belangstellende vader van de mens gewoon vroeg, wat heb je gedaan vandaag, wat heb je ontdekt, wat heb je meegemaakt, zoals hij ook nu vandaag geïnteresseerd is, want hoe gaat het met u en met jou, omdat hij van u houdt. Als je van iemand houdt, ben je geïnteresseerd in hoe het gaat met iemand. Om het allemaal anders te zeggen, Adam en Eva, in het natuurlijke voeden ze zich natuurlijk met de vruchten die ze tegenkwamen, in het geestelijke voeden ze zich in een gesprek met God elke dag. En bidden is praten met God, hebben wij ooit gezegd. Is die boom des levens, even een moeilijke quizvraag, is die nou beeld van God of van Jezus Christus? Of allebei? U mag weer even. Willem Piet denkt van God. Nou weet u, ik heb daar als kind wel eens over zitten denken, want toen dacht ik, ja, als het nou vanaf het begin het beeld van Jezus was, dan had God er rekening mee gehouden dat de zondeval ging plaatsvinden. Hè? Als het misgaat, dan heb ik alvast iets geregeld. Maar God denkt niet dat het misgaat. Dus de boom des levens voor de zondeval was een beeld van God. Sterker nog, dat was de plek waar Adam en Eva elke dag met God gewoon spraken. En Jezus bestond helemaal nog niet. Hè? We hebben geen pre-existentie. 4000 jaar daarna zegt Jezus, niemand komt tot de Vader dan door mij. Kijk, door de zondeval kwam er iets tussen God en de mens in, en dat kon alleen maar worden opgelost door, zoals dat in het Nieuwe Testament heet, de tweede Adam, de laatste Adam, Jezus Christus. Dus wij hebben Jezus nodig om tot God te komen. Dus als mensen dan zeggen, ja, Jezus is toch de weg tot God, ja, dat was nodig na de zondeval, maar voor de zondeval was dat niet zo. Anders dan heb je een kronkel in je hoofd. De boom van de kennis van goed en kwaad. Nou, overbekend, beeld van Gods tegenstander en de tegenstander van de mens. Dat vind ik ook altijd heel boeiend. Als God na de zondeval met Eva en Adam spreekt, dat hij dan zegt tegen de mens, jij zult hem de kop vermorzelen. Weet u, dus er staat niet, God en Jezus gaan het voor u en mij oplossen. Wij gaan het de kop vermorzelen. Maar daar hebben we wel Gods geest voor nodig. En zijn gezag en zijn macht, en die heeft hij ons gegeven. Dus denk niet, de Heer gaat het allemaal voor me oplossen. Je moet zelf wat doen, gelukkig maar. En u kunt dat, omdat u naar zijn beeld en gelijkenis bent geschapen. De boom van de kennis van goed en kwaad dus. Ik dacht, waarom heet hij zo? Nou, volgens mij is dat vrij logisch. Lucifer, in de tijd dat hij goed was, kende hij al het goede, was hij Gods hoogste engel. En op het moment dat hij in opstand kwam, als u dat thuis wil nalezen, Jesaja 14 en Ezekiel 28 staat het glashelder in, toen werd hij de verpersoonlijking van het kwaad. Dus hij kende zowel het goede van voor zijn val als het kwade van na zijn val. Nou, wat heb je nog meer in het paradijs? Eén rivier die zich in vier rivieren splitst. Twee daarvan kennen wij hier op aarde nog als de Eufraat en de Tigris. Die andere twee, allemaal speculaties wat dat is. Rivier is een beeld in de Bijbel van Gods geest. Er staat in Jesaja 44, vers 3 en 4. Ik zal water gieten op het droge, op het dorstige, stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten. Weet u wiens nageslacht dat is? Dat zijn wij dus. God zal zijn geest aan ons geven en mijn zegen op uw nakomelingen. En voor de mensen zeggen, ja, één tekst, heb je nog wat meer onderbouwing? Jawel. Openbaringen 22, vers 17. Daar staat, wie dorst heeft komen en nemen het water des levens om niet. U krijgt het cadeau, gratis. U hoeft er niks voor te doen, behalve God op zijn woord te geloven en er ja tegen te zeggen. En kiezen moet u zelf doen, dat doet de Heer niet voor u. Dat moet je zelf doen. Ik zei, dat aardse paradijs is al lang verdwenen. Dan vind ik het mooi dat er in het Nieuwe Testament staat, maar wat er voor teruggekomen is, is iets beters. Dat paradijs van God, dat Openbaring 2 vers 7, het hemelse paradijs, is veel beter en mooier dan dat aardse paradijs. Dat was maar een beeld, hè? Een hemels paradijs of lusthof, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, ik denk dat ik dat nog maar voor zo'n klein beetje besef. Maar ik zie er wel naar uit om er steeds meer van te kunnen vatten. Dus een plek vol van Gods heerlijkheid. Met mensen die stralen van het wezen van hun schepper. En weet u, dan komt het van mij dichtbij. Heeft u wel eens een stralend mens ontmoet?
Ja, elke dag.
Goed zo. Zo niet, dan raad ik u aan om met andere ogen naar uw medemens te gaan kijken. Weet u, als je ergens moeite voor hebt gedaan en het lukt je, dan ben je toch helemaal blij en gelukkig en tevreden. En dan ga je toch ervan stralen. Yes, het is gelukt. Ik vind dat altijd, dat kan je het mooiste aan kinderen zien. Wat zeggen wij, die zijn zo heerlijk onbevangen. En die kunnen helemaal intens opgaan en iets en enorm van genieten. Nou, wat dat betreft zou ik zeggen, daar kun je een voorbeeld aan nemen. Stralende mensen. U weet toch wat het volk zei van Mozes toen hij op de berg was geweest. Ze konden er zelfs niet tegen. Hij moest een doek om zijn hoofd doen omdat hij straalde van zijn ontmoeting met God. Dat geeft te denken als dat volk wat toen bedoeld was als Gods volk er niet tegen kon om Gods heerlijkheid mee te maken. Dan zit er kennelijk nog iets niet goed in je leven, denk ik dan maar. Want als het goed is, dan zeg je niks liever dan de heerlijkheid van God ontmoeten in elkaar en in onze Heer Jezus Christus. En Mozes was natuurlijk een beeld van Jezus Christus. Dus u heeft intussen misschien al gedacht, als u meedenkt, hé, we hadden toch de verheerlijking op de berg. Wat zagen die drie discipelen van Jezus? Dat die straalden. Zelfs de vertalers zijn met moeite naar woorden aan het zoeken. Wit en licht enzovoort. Volgens mij kun je dat geen eens goed onder woorden brengen. Maar ze hadden wel zoiets van, nou, er is wat heel bijzonders gebeurd met Jezus. Hij straalt en hij is vol van Gods heerlijkheid. En dat is wat ik u gun en mijzelf ook gun. Vol te zijn van Gods heerlijkheid. Zelfs als je het moeilijk hebt. Want weet u wie het moeilijk had? Handelingen 7, Stefanus, de eerste martelaar. Weet u, zo wil ik niet aan mijn einde komen. Dus als er één is waarvan je zou kunnen zeggen, die had het zwaar op aarde in zijn laatste uren, was dat Stefanus. Weet u wat die man zegt? Dat weet u toch wel? Ik zie de hemel geopend. Dat gun ik u en mij, dat wij een geopende hemel zien. Dat of je nou ziek bent en of ze morgen weer zeuren op je werk of weet ik wat, dat je denkt, ik zie de geopende hemel voor me, zoals Stefanus hem zag. Ik wil stralen van Gods heerlijkheid, zoals Jezus dat deed, enzovoort. Daar kan ik ontzettend blij en gelukkig van worden om daarmee bezig te zijn. Even weer terug naar het begin. Zo leuk. De meeste van u zijn net als ik groot geworden met, zoals dat heet, de MBG 1951. En er staat in Genesis 1 vers 1 in die vertaling. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Alsof het een soort geschiedenisverhaal is. Hè? Er was eens heel lang geleden. En aan het eind, en ze leefde nog lang en gelukkig. Dat laatste klopt trouwens wel. Hoe lang leven wij nog? Voor eeuwig. En ook nog gelukkig. Maar weet u, ik ben altijd wel benieuwd. Gelukkig hebben wij tegenwoordig steeds meer vertalingen naast elkaar. Dus daar ga ik zitten zoeken. Wat heeft een ander van die eerste paar woorden gemaakt? Nou, voor de echte Bijbelvorsters, er is een meneer geweest, meneer Rijssel. En die heeft ooit een zogenaamde transcriptieverklaring gemaakt van Genesis. En die schrijft iets heel, vind ik, bijzonders over wat er volgens hem echt staat in Genesis 1. Oh ja, transcriptie, moeilijk woord. Scriptie, er zit een woord script in van woorden en trans is nou iets van overzetten. En hij heeft zo goed mogelijk de oorspronkelijke Hebreeuwse woorden zo letterlijk mogelijk vertaald. Dus niet, ik denk dat het zus of zo bedoeld is, maar gewoon, als je het Bijbels Hebreeuws beheerst, wat staat er dan als ik het in het Nederlands opschrijf? Weet u wat hij schrijft? Hij schrijft in een begintoestand schiep God alles. Dan denk ik, dat is interessant. Dus God heeft iets geschapen als een begin. Nou, even terug naar dat kind of dat babytje waar ik al over had. Dat is het begin van het natuurlijke leven. En je hebt zelfs geen keuze. Je wordt van een baby, een kleuter, een kind, een tiener, een volwassene. God heeft Adam in een begintoestand geschapen. In het begin met de mogelijkheid om uit te groeien tot de volwassen zoon van God. Hij heeft u en mij ooit in een geestelijke begintoestand geschapen, met de mogelijkheid om uit te groeien tot de volwassen zoon van God. In een begintoestand, dat vind ik, nou, dat zet mij dan aan denken, hè. Dat is iets heel anders dan in den beginnen, dat is van vroeger lang geleden. In een begintoestand, goh, wat zou de eindtoestand dan zijn? En hoe kom ik daar dan? Er staat in Genesis 1 vers 27 dat wij geschapen zijn naar zijn beeld. En als God geest is, en als wij naar zijn beeld geschapen zijn, dan zijn wij dus ook geestelijke wezens. Daarnaast ook nog natuurlijke, daarom hebben wij een lichaam, daarom herkent u mij als ik binnenkom, en ik u. Dat heb je nodig om hier op aarde te kunnen functioneren, hè, dat natuurlijke lichaam. Maar als wij naar Gods beeld geschapen zijn, dan gaat het niet over dit natuurlijke lichaam, maar dan gaat het over je innerlijke mens. Van binnen lijkt u op God. Dat is toch prachtig? Dus wat er bij ons van binnen zit, daarmee gaan wij steeds meer op God lijken. In 1 Korinthe 6 vers 17 staat zelfs, de mens die zich aan de Heer verbindt of met hem hecht, is één van geest met hem. Dan ben ik weer terug bij wat ik u daarnet zei. De bedoeling van God is dat de mensheid die hem volgt zijn geestelijke levenspartner tot een eeuwigheid is. Dat wij één zullen zijn. Ik heb uw gebeden gehoord net. En ik dacht, het lijkt wel alsof sommigen van jullie wisten wat ik het over ging hebben. Want ik hoorde een van u bidden, God alles in allen. Zo noemt Paulus dat, hè? God alles in allen. Eén van geest. God wil gemeenschap in de geest met de mens. God is niet ergens ver weg of hoog verheven. Ja, hij is wel hoog verheven, maar hij wil ons net zo hoog verheffen. Dus wij moeten niet aan God vragen om af te dalen of zo. Hij nodigt ons uit om op te stijgen. Voor de mensen onder u die een heel goed geheugen hebben. Ik heb volgens mij anderhalf jaar geleden hier, toen was het net, dat was 8 januari of zo, hebben we volgens mij een plaatje laten zien met zo'n trappetje, als u dat nog kunt herinneren. Waar onderaan er eentje zo zat, I won't do it. Toen zei ik, dat noemen wij weerspannigheid. En aan het eind, hè, na 6 of 7 of 8 redes, zag je die mensen helemaal, yes, het is gelukt. Het gaat ons lukken. Niet uit eigen kracht, maar met dank aan onze goede God en zijn Zoon Jezus Christus. Nou krijgt Adam de opdracht om te heersen. Ook dat, hè. Ja, natuurlijk, hij ging heersen over de natuurlijke schepping. Hij heeft al die dieren een naam enzovoort. Genesis 1 vers 28. Maar er zat natuurlijk ook iets achter. Want ik zei u net, misschien vroeg Adam zich wel af, wat is hier nou de bedoeling van? Als je nou de opdracht krijgt om te gaan heersen, dan denk je na een poosje, nou, al die beesten luisteren naar me. We hadden nog geen leeuwen en tijgers die mensen aanvielen. Alles luistert naar me. Maar ja, er zal toch wel meer reden zijn geweest om dat te zeggen. Ja, natuurlijk, want even naar het hemelse. Wat is de bedoeling waar wij als mens in de hemelse zien overheersen? U mag weer even. Wake up. Waar mogen wij in hemelse zien overheersen? Nou, ik zal u even helpen. Engelen zijn dienende geesten ten behoeve van de mens. Als engelen nou dienende geesten zijn ten behoeve van de mens, dan zijn wij dus degene die over engelen heersen. Dat is toch gewoon logica? En je hebt, zoals u weet, twee soorten engelen. Je hebt engelen die God trouw zijn gebleven. Dus die zijn altijd beschikbaar om de mens te dienen. En je hebt ook Lucifer die Satan werd en vele engelen die God ontrouw werden. En weet u, zeker over die engelen hebben wij te heersen. Wij noemen dat boze geesten. Daar hebben wij over te heersen. Want Jezus zegt zelf in Lucas 10 vers 19. Op slangen en schorpioenen zult u treden. Het beeld van boze geesten en occulte geesten. Over de hele legermacht van de vijand. En wat mij altijd erg gerust stelt is wat er dan daarna komt. Namelijk, niets zal u enig kwaad doen. Dus als Adam de opdracht kreeg, ga heersen. Die opdracht hebben u en ik ook, ga heersen. Wat er ook is in uw leven, als het veroorzaakt wordt door het rijk der duisternis. Kijk, als u zegt, ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Ik zeg het maar heel simpel, stop met verkeerde keuzes maken. Als u zegt, ja, dan wil ik wel, maar dat valt niet mee. Dat zei ik ook niet dat het meevalt. Kijk, Paulus zegt op een gegeven moment, dan ben ik er niet meer. Maar de zondemacht die in me woont, ook daarvoor is bevrijding en herstellen en genezing mogelijk. Maar ga erover heersen. Dat is een keuze, hè. Of u denkt, ja, nou ja, dat moet maar weer. Of dat je denkt, ik heb de opdracht gekregen om erover te heersen en dat ga ik nu doen. Dan komt u verder mee, dan komt u hogerop mee, dan wordt u een vrijer en blijer mens van. Gods bedoeling is dus dat wij ook volwassen zonen van God worden. Daarom noemen wij ons evangelie ook het volle evangelie. Er zijn zat evangelische kerken en kringen, ik ken er een aantal. Dat is allemaal prima, wedergeboorte, doop, soms doop met de Heilige Geest. En dan, daarna, wat nog meer. Het blijft een beetje hangen ergens, vind ik dan. Dus ik vind het prima, wedergeboorte, volwassen doop, doop met de Heilige Geest. Maar het volle, het zoonschap van God, dat is iets waarin onze soort gemeentes, is mijn stelling, vrij uniek zijn. En het is mijn wens dat steeds meer mensen gaan vatten, er is nog meer dan alleen wat je gewend bent. En ook voor u en voor mij die misschien al tientallen jaren dit evangelie horen, er is nog veel meer dan wat u tot nu toe ontdekt heeft. Want bij God bestaat namelijk geen plafond en geen grens. Dus als je hogerop wilt komen, ik ben een beetje een beelddenker, dan denk ik, nou, even naar dat trappetje, hogerop. Maar als je verder wilt komen, even een paar open deuren, maar ze zijn wel waar. Als je verder wilt komen, moet je stoppen met stilstaan. Onthoud dat maar. Ik wil verder komen in mijn leven. Waar blijft u dan allemaal nog in hangen? In, weet ik veel wat, vroeger was alles beter of zo. Dan sta je stil. Vroeger kwamen er hier 300 mensen, tegenwoordig 100. Dan sta je stil. En wat je zeker niet moet doen, is omkijken. Dat heeft die vrouw van Lot al afgeleerd. Dus kijk vooruit, kijk omhoog, zet stappen in geloof. In 1 Korinthe 12 vers 31 staat, ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog gaat. Veel verder omhoog. Ja, het gaat maar lukken. Weet u, God is zo intelligent, die heeft gewoon gezorgd dat Adam, door in de schepping om zich heen te kijken, ontdekte wat Gods bedoeling was. Want, staat er op een gegeven moment, had al die dieren een naam gegeven enzovoort. En toen miste hij iets. Toch? Hij miste een levenspartner. Hij miste, dat is ook wel weer mooi van die vertaling van meneer Rijssel. Daar staat letterlijk dat God toen schiep voor de mens, de man, een helpend wezen, hem gelijkwaardig. Dat zal de vrouwen onder u geruststellen. Maar weet u, er zit zo'n diepe betekenis in. Kijk, dat is het einde van de onderdrukking van de vrouw, om het dan maar simpel te zeggen. Hè? Een vrouw is een wezen gelijkwaardig aan de man. Even voor de mannen onder u, waar ik zelf er ook een van ben. Het deed mij buitengewoon veel deugd om te lezen. Hé, Adam moest geholpen worden. Moet je eens goed over nadenken als je een man bent. Hé, ik moet geholpen worden, ik red het niet alleen. Dat is wat er staat. Maar een helpend wezen hem gelijkwaardig. Weet u, dat vind ik zo mooi, want de mens is dus een God helpend wezen die gelijkwaardig is aan hem. Dat is wat God van u en mij vindt. Jullie mensen gaan mij meehelpen om mijn plan werkelijkheid te laten worden. Weet u wat ik nog veel mooier vind? Adam besefte heus wel hoe Eva ontstaan was, en anders stel ik me voor dat God hem dat wel verteld heeft, hè? Bij Rijssel staat er niet, bij de meeste vertalingen staat een rib, maar er staat: God nam een component, iets uit het lichaam van Adam, en daaruit bouwde hij de vrouw Eva. Dat vind ik zo fascinerend, want uit Adam, uit een onderdeel van Adam, is Eva voortgekomen. Adam en Eva hebben later een natuurlijke gemeenschap, en daar komen kinderen uit voort. En wij kennen de drie bij naam: Kain, Abel en Seth. Maar ze hadden er nog veel meer, staat in de Bijbel. Waarom heeft God dat nou gedaan? Waarom heeft hij niet gewoon gelijk een man en een vrouw geschapen? Had hij toch ook kunnen doen? Nou, dat heeft hij volgens mij gedaan om tot Adam het volgende te laten doordringen. Adam, de mens, jij bent uit mijn gedachten voortgekomen, zoals Eva uit jou is voortgekomen. Om zich te realiseren, Eva komt uit mij voort, ik ben uit Gods gedachten voortgekomen, denk even mee. En als Adam en Eva gemeenschap hebben, dan draagt dat vrucht en dan komt daar nageslacht uit voort. Dus uit Adam genomen en weer teruggekeerd tot hem, en dat bracht vrucht voort en nageslacht. Wij zijn uit Gods gedachten voortgekomen, en als wij gemeenschap in de geest hebben met God, één van hem zijn, één met hem zijn, dan komt daar vrucht uit voort. Dan gaat u vrucht dragen in uw leven. Dan wordt Gods plan in uw en mijn leven zichtbaar. Dan worden wij echt de geestelijke levenspartner van God, zoals God het zich altijd al heeft voorgesteld. Dus voortgekomen uit en teruggekeerd tot. Daarom zegt Jezus in Johannes 10, vers 30: de Vader en ik zijn één. Dat is zijn manier om dat kort samen te vatten wat ik net zei. Want Jezus wist heus wel: mijn natuurlijke moeder is Maria en mijn natuurlijke vader is God, die een zaadje in de baarmoeder van Maria ooit geplant heeft. Maar hij zegt: de Vader en ik zijn één. Dat is de bedoeling, als Jezus ons grote voorbeeld is, dat wij ook één worden met God de Vader. Wat zegt hij later in Johannes 17, vers 21? Dan bidt hij zelfs voor u en mij: ik bid u dat ze één zijn, zoals u en ik één zijn. Als iets één is, dan kan er niks meer tussen komen. Nou, laatste paar dingen. In Jacobus 4, vers 5, daar staat, hè, ik zei, wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, dat gaat over de geest. Dan staat er in Jacobus 4, vers 5, de geest die hij in u en mij deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Toen dacht ik, ja, jaloers, hoe moet ik dat uitleggen? Hè, want jaloers heeft bij ons soms ook een negatieve betekenis, hè? Ik ben jaloers op. Dus dat heb ik ook maar voor u op zitten zoeken en een aantal bijbelverklarers zeggen. Maar wat God daarmee bedoelt, door de mond van de schrijver van de brief van Jacobus, is dat hij niet wil dat een mens gemeenschap heeft met een ander dan met zijn geest. Wij zijn exclusief voor God bestemd. En als u zich inlaat met andere dingen dan Gods gedachten, dat vindt God heel vervelend. Hij geeft u wel de vrije keus, maar hij is er niet blij mee. En dus zorgt dat u in uw leven, dan ben ik weer terug bij het begin, alles is begonnen met Gods gedachten. Vraag u bij alle gedachten die u heeft af, zijn dit nou gedachten van God? En gaat dat leiden tot gemeenschap in de geest? En gaat dat vrucht dragen? En zo nee, neem er afscheid van. Word de mens die God in u ziet. Hoe krijgen wij dat nou voor elkaar tenslotte? Wel, God weet heus wel wat u nodig heeft. Daarom is Jezus de doper in de Heilige Geest. Wij krijgen dat alleen voor elkaar als wij gedoopt zijn met Gods Geest. En dat zijn de meeste van u. En naarmate u meer een bent met Gods Geest, gaat u meer stralen van zijn wezen. En dan wordt u nu zichtbaar, Galaten 5 vers 22, liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Nou, ik veronderstel dat het in uw leven ten dele al zichtbaar is. En ik gun u van harte dat dat meer en meer zichtbaar wordt, ook in het mijne. En ik ben er heilig van overtuigd dat dat kan. Waarom? Omdat God het zegt. En wat hij zegt is altijd waar. Dus, ik hoorde ook een paar mensen zeggen in gebed of in liederen, en dat is er ook. Je hebt wel een strijd in je leven. Hou vast aan Gods woord, want Gods woord is niets meer en niets minder dan Gods gedachte. Want Gods woord is een tweesnijdend zwaard, dat gaat u de overwinning geven. Stel je nou voor, en daar wou ik mee gaan afronden, alles wat u nu aanwezig houdt in uw leven, en u denkt, daar heb ik last van, stel je nou eens voor, dat is weg. Wat is het eerste wat er in u opkomt bij het idee, dat is weg? Jippie, geweldig. Nou, weet u, dat verschilt per mens. Toen ik het opschreef, dacht ik, ik zou enorm blij en dankbaar en opgelucht zijn dat de Heer dat voor mij gedaan heeft. En dat doordat het enige wat ik hoefde te doen, ja te zeggen tegen hem, dat dat het mogelijk heeft gemaakt dat al die dingen in mijn leven die, nou, waar ik last van heb, dat die verdwijnen, soms als sneeuw voor de zon, soms met veel moeite en strijd. En dan denk ik, dan gaan we eindelijk een keer toekomen aan wat Gods bedoeling is. He, bewerken en bewaren. Eén van geest worden met hem. Dus ik hoop dat u vanmorgen denkt, oh ja, dat oorspronkelijke, dat gaat me helpen om zicht te krijgen op het uiteindelijke. Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Hier ben ik om mee te helpen aan uw plan. Heer, ik wil dat alles wat ik denk, dat dat voor 100% uw gedachten zijn en de rest, hup, weg ermee. Want als ik nou één van geest ben met u, dan gaat er iets prachtigs uit voortkomen. En dat betekent ook, voor u hier als plaatselijke gemeente, maar ook als gemeentes onderling, dat wij erop moeten letten dat wij onderling ook één zijn. Want als Gods volk echt één is, dan zijn wij onoverwinnelijk sterk. Ook op dat punt, had ik het tot een haan beperken, ligt er nog wel eens wat huiswerk in de gemeente. Dus, wie overwint? En u en ik, wij zijn meer dan overwinnaars in Christus. Wat zullen wij krijgen? Openbaring 2, vers 7. Te eten te geven aan de boom des levens midden in het paradijs van God. Gods woord en zijn geest en zijn zoon. God heeft alles aan u en mij gegeven om het mogelijk te maken dat zijn plan in deze gemeente in uw leven werkelijkheid wordt. Doe eraan mee en ik hoop dat u zegt met deze oproep, yes, ik heb er zin in. Heer, u kunt op me rekenen. Amen.